Dit is de zondagochtenddienst van 20 april 2025. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Goedemorgen allemaal. Het doet me deugd om zoveel gezichten te zien. En niet alleen gezichten, maar ik zie ook een aantal blije gezichten. En dat mag ook wel met zo'n evangelie. Hè? Volgens mij hebben wij in die liederen al 10 preken uitgezongen. Het gaat niet om de preek, maar ik weet niet of u het gemerkt heeft. Dan staat er rechts onderaan of links onderaan wie de tekst gemaakt heeft. Ja, die mensen zijn wel door Gods geest geïnspireerd. Hè? Dus wie heeft deze teksten, denk ik, dan echt gemaakt? Leiding en inspiratie door de Heilige Geest. Dat gun ik u ook vanmorgen bij deze toespraak. Dat u zult merken, het is Gods geest die ons leidt en inspireert en ons verder brengt. En ons brengt op een niveau waar God de mensheid altijd al heeft willen hebben. Zo dicht mogelijk bij zijn hart, als je maar kunt voorstellen. Hè? Dus uiteraard gaat het vandaag over Pasen. En ik heb, zoals u van mij gewend bent, een paar plaatjes meegenomen. En daar ga ik iets bij vertellen. Dus dit kan natuurlijk niet missen. Hè? Oh ja, nog even in de camera voor de mensen die dit later terugkijken. Ook fijn dat u dit later terugziet. Ik hoop dat u er net zoveel van meemaakt als wij hier in deze zaal. Ik had mijn preek al min of meer af. En toen kwam ik dit plaatje nog tegen. En ik dacht, die moet er wel als eerste in. Want dit is het toch. Jezus Christus leeft, met een uitroepteken. Je kan er 100 achter zetten. En jij dan en u dan. U leeft ook, hè. U leeft ook. U en ik hebben het eeuwige leven door de overwinning van Jezus Christus. Als je moeilijkheden hebt in je leven, dan heb je als het gevoel, ik ben aan het overleven. Nou, dat doet u allemaal, want u zit hier. Maar Gods plan met u en met mij is nog veel meer dan dat. Gods plan is dat u leeft tot in eeuwigheid. Want die opstanding van Jezus Christus uit de dood, of dat hebben wij ook al gezongen, zijn overwinning op de dood, dat is het fundament van ons geloof. Hè? Daar staan wij op. Dat is levensveranderend geweest. Dat heeft, nou ja, de wereldgeschiedenis veranderd. Hè? Het was, tot de zondeval ging het goed. Toen hebben we 4000 jaar daarna wat ups en downs gehad, als ik de geschiedenis even kort samenvat. En toen is het allergrootste wonder geschied, namelijk dat een mens, Jezus Christus, een zonderloze mens, de duivel en de dood overwonnen heeft. En daarom zijn wij gerechtvaardigd. En daarom kunnen wij weer zo rechtstreeks tot God de Vader gaan met dank aan Jezus Christus. Daarom, als u dat verhaal kent, u kent dat natuurlijk, waarom scheurde het voorhangsel van de tempel toen Jezus aan het kruis hing? Om daarmee symbolisch te laten zien, er is geen belemmering meer tussen God en de mensheid. Want Jezus Christus heeft wat er tussen u en mij en God in stond, opgelost. Ik wou zeggen amen, maar dan denk ik, dat was wel een heel korte preek. Maar het is wel amen, want amen betekent het is waar en zeker, hè? Dus je kunt ook tussendoor amen zeggen of denken. Pasen, dat is dus de overwinning van, ik zeg het heel bewust, de mens Jezus Christus, Gods Zoon op de dood. En daarmee heeft hij weer mogelijk gemaakt het eeuwige leven voor u en mij. En ik zei bewust, weer mogelijk gemaakt. Hoezo weer? God is altijd dezelfde tot in eeuwigheid. Het is vanaf de schepping Gods bedoeling geweest dat de mens eeuwig zou leven. Hij is niet onderweg van gedachten veranderd. Hij dacht, nou laat dat er maar bij doen. Dat is toch wel weer wat meer perspectief. Toen God Adam en Eva schiep, had hij maar één doel en één voornemen. Dat die mensen zouden leven tot in eeuwigheid. Helaas, u kent dat verhaal. Ik kom er zo nog wel heel kort op terug. Ging er mis met de zondeval. Daardoor kwam uiteindelijk ook de natuurlijke dood in deze wereld. En weer mogelijk omdat Jezus, de vijand van de mens, van u en mij, overwonnen heeft. En dan wordt het eeuwige leven weer mogelijk. U en ik hebben het eeuwige leven. En daarom alle lof en dank aan Jezus. Hij heeft het weer mogelijk gemaakt. Onvoorstelbaar toch? Daarom geloven een heleboel mensen dat niet. Omdat ze zich dat niet kunnen voorstellen. Ik denk wel eens dat ik me kan voorstellen, maar als ik me erin verdiep, dan denk ik, ik vind het in mijn woorden ook wel onvoorstelbaar dat je zoveel liefde hebt voor Gods plan met de mensheid, dat je jezelf belangeloos wegcijfert voor u en voor mij. Hè? Dan kan ik soms, als het verder tot me doordringt, er diep ontroerd door zijn, dat ik denk, hoeveel liefde heeft Jezus gehad voor u en voor mij, voor Gods plan, voor de mensheid. Plaatjes. Ik hou altijd van bijbelteksten die het verhaal illustreren. Hè? Paulus die schrijft in 1 Korinthe 15 vers 21. Omdat de dood er is door een mens. Met een kleine letter. Hè? Het ging mis bij Adam en Eva zoals u weet. En dan zegt hij, we vinden het toch heerlijk. Is ook de opstanding van de doden er door een mens met een hoofdletter. Door Jezus Christus. Dus het ging mis toen de eerste Adam de verkeerde keus maakte. En het werd definitief goed gemaakt toen de tweede Adam, zo wordt Jezus genoemd in een brief door Paulus. Toen Jezus alsnog deed wat Gods bedoeling was met de mens. Een vrij en blij leven en overwinnen over de duivel en de dood. Dus die eerste mens hier voor de, maar dat snapt u natuurlijk wel, is Adam. En die mens hier met een hoofdletter is Jezus Christus, hè. Nou ja, dit is in één zin volgens mij wat over gaat naar Pasen. Maar ik heb nog meer van dat soort zinnen. Ik weet niet of dit voor u te lezen is, maar met dank aan Henk staan ze morgen of overmorgen weer op de site. Dan kunt u de plaatjes terugkijken. Ik hoop dat u dat ook zo af en toe doet. Niet omdat ik dat zeg, maar Henk steekt daar best wel de nodige tijd in. En het is de moeite waard. Ik heb ook wel eens, als ik een week later denk, waar ging het vorige week over? Dan moet ik soms wel eens even nadenken. Dan is het toch fijn dat je het allemaal kunt terugkijken op ons YouTube kanaal. Dat je die plaatjes kunt zien. Dat je zelf de tekst kunt nalezen als je dat wil. Enzovoort. Dus ik weet dat je het niet wil horen, maar toch bedankt, Henk. Nou, ik kwam dit tegen in een boekje en ik dacht, daar ga ik ook allemaal niet zitten overschrijven. Dit staat hier zo duidelijk. Ik ga het ook niet voorlezen, maar even de highlights. Wat betekende nou de dood van Jezus? Wat levert het op? Waarom? Nou, we hebben dat al gezongen in liederen. Jezus, dat hij zijn leven gaf als een offer. U kent in het Oude Verbond al die verhalen van offeren, eindeloos bijna, hè, van dieren enzovoort. Er staat in de Bijbel zonder bloedstorting geen vergeving, daarom werden al die dieren geslacht. Maar dat loste het echte probleem niet op wat er ontstaan was door de zondeval. En Jezus, zijn dood in onze plaats, dat was de vervulling van die hele oud-testamentische cultus van offeren, offeren, offeren. Hij zingen in een lied, het ene offer was genoeg voor de zondelast door de eeuwen opgetast. Hè. Daarna is die offerdienst afgeschaft. Ja, het duurde even voordat het doordrong tot die traditionele types. Maar er is geen schaduw van offers meer nodig, want het offer van Jezus Christus was genoeg voor eens en voor altijd om u en mij vrij te kopen. Hoor ik halleluja? Nou, waar staat het? U leest het maar na. Dat betekent dat wij dus gereinigd zijn door het bloed van Jezus. Het tweede, door het werk van Jezus Christus zijn wij losverkocht uit de slavernij van de zonde. U kent dat verhaal allemaal, zoals Israël destijds ook. Onder leiding van Mozes, die door Gods geest geïnspireerd werd, vrijgekocht werd uit de slavernij in Egypte. Ook dat was natuurlijk een beeld van dat wij vrijgekocht zijn door Jezus Christus. Teruggekocht. Teruggekocht. Het loon van de zonde is de dood, staat er in Romeinen 6. Dus hoe kom je uit de dood? Doordat iemand je vrijkoopt. En dat is precies wat Jezus Christus heeft gedaan. Ik ga het straks nog een keer zeggen, maar weet u wat ik dacht bij mijn voorbereiding? Het loon van de zonde is de dood. Ik keer hem even om. Een zondeloos leven leidt dus tot het eeuwige leven. En dat is precies wat Jezus Christus gedaan heeft. Een zondeloos leven geleid. En daarom was Jezus de eerste die het eeuwige leven had. En hij leeft eeuwig, hij leeft ook in u en in mij. Oké. Nou, wat nog meer? Wij hebben in deze wereld ook rechtspraak, dus als je iets fout hebt gedaan, dan ben je schuldig. Hè? En dan hebben we in Nederland een redelijk normaal functionerend rechtsstelsel, dus dan krijg je straf voorwaardelijk, of je moet een boete betalen, of je moet, weet ik veel, de gevangenis in of zo. Dat is een soort rechtssysteem, hè? Zo van, nou, als je iets verkeerd gedaan hebt, dan heeft dat consequenties. Zo werkt het ook in de geestelijke wereld, hè? Want de keren dat, mag ik het bij mezelf houden, dat ik iets verkeerd gedaan heb in mijn leven, dan voel je toch, behalve dat je het wel weet, er zit iets niet goed tussen God en mij. Ik merk gewoon dat er afstand is gekomen. Nou, wees gerust, God verklaart u en mij onschuldig. Niet omdat wij daar iets voor gedaan hebben, maar omdat Jezus Christus voor onze zonde heeft betaald. Daarom, en dat noemen wij dan een rechtvaardige transactie. Transactie is een woord uit het Frans en dat betekent in normaal Nederlands een overeenkomst. Je sluit een deal. Hè? En die deal was, zelfs, dat klinkt misschien raar, maar ik zeg maar in mijn woorden, de Satan heeft mee ingestemd, als ik Jezus in mijn macht kan krijgen, dan laat ik de mensheid wel gaan. Dat was zijn allergrootste vergissing, dat hij dacht dat hij Jezus in zijn macht kon krijgen. Ik ga het even heel vrijmoedig zeggen. Ik denk dat hij daar achteraf heel erg veel spijt van heeft gehad. En ik ben blij dat hij zich vergist heeft, want daarom zitten wij hier toch. Dus u en ik zijn vrijgesproken. En tenslotte in dit lijstje. Het werk van Jezus bracht verzoening tot stand. En dat zei ik net, dat voorhangsel van de tempel, dat was maar een symbool. Scheiding tussen God en de mens. Wij zijn weer opnieuw verzoend met God. En daardoor, u leest het maar na in die teksten, kunnen wij weer vriendschap hebben met God en met elkaar. Misschien is trouwens dat eerste voor een aantal mensen wel makkelijker vriendschap met God te hebben dan met elkaar. Maar, een andere preek. En dat plaatsvervangende lijden, hè? Nou, daar staan wij elke maand bij stil met het vieren van het avondmaal. Ik dacht, vorige week hadden we maar avondmaal, dacht hadden we het een weekje kunnen opschuiven naar Pasen. Hebben we niet gedaan, maar. Hè. Maar natuurlijk, hè, het is één keer per jaar dat we Pasen vieren. Maar Jezus is elke dag voor u en mij opgestaan. Het is elke dag avondmaal, om het dan maar zo te zeggen. Hè. Dat is niet in een kalender. Dat Jezus leeft is permanent. Dat u met hem verbonden bent is permanent. Hè. En je staat er op zo'n dag als vandaag dan misschien wat extra bij stil. Nou, waar halen wij het vandaan? Uit de Bijbel, hè? Jezus is om onze overtredingen overgeleverd en opgewekt om ons te rechtvaardigen. Het woord dankjewel is veel te bescheiden in dat opzicht. Toch? Veel te bescheiden. Als u wel eens iets, als een ander iets voor u doet, een aardigheidje, een cadeautje, een, ik sta dag en nacht voor je klaar, zelfs dan zeg je al meer dan dankjewel. En wat Jezus gedaan heeft, is toch, nou, voor mij schiet er dan woorden tekort voor, hoe je dat nou toch onder woorden moet brengen. Daarom ben ik blij dat ik met de Heilige Geest gedoopt ben, velen van u ook. Dus als ik dat heb, zo'n moment van diepe dankbaarheid, dan ga ik wel in tongen bidden, omdat ik dan altijd ervaar, dat is nog veel meer dan ik in het Nederlands kan verwoorden. Ik zou zeggen, probeer het uit, dan gaat u het meemaken, als u dat al niet doet. Ja, in andere woorden, in liederen en in wat ik gezegd heb, heb ik dit al verwoord natuurlijk. Toen het misging bij de zondeval, God houdt dat altijd vol. Die geeft dat nooit op, die zegt nooit, nou is het genoeg geweest, nou zie ik het niet meer zitten met je of whatever. Onmiddellijk, dat vind ik echt zo geweldig, onmiddellijk vertelde hij wat de oplossing was. Wat de consequenties waren en wat de oplossing was. Want hij zegt, ik, God zelf, zal vijandschap teweeg brengen tussen u, De slang, waarvan later in openbaring staat de aloude slang, de Satan of de duivel. En God spreekt hem gewoon rechtstreeks aan en hij zegt, ik ga zorgen voor vijandschap tussen u en de vrouw. De vrouw, nou, de oudgediende, je weet het wel, is niet alleen letterlijk Eva natuurlijk, maar is natuurlijk het beeld van de christenen die samen de vrouw in geestelijke zin van Jezus zijn en onder leiding van Jezus bij de geestelijke vrouw van God. Hè? Een huwelijk in de geest, heb ik hier wel eens vaker gezegd. En God zegt, ik ga zorgen dat er vijandschap komt. Niet alleen letterlijk tussen jullie, maar ook tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En hier staat dat al, het gaat u de kop vermorzelen. Nou, dat heeft Jezus toch gedaan. Hij heeft Satan de kop vermorzeld. Hij heeft hem overwonnen voor goed en voor eeuwig. Nou, u de hiel vermorzelen, hoe wordt dat? Geen idee waarom hier een hoofdletter staat, laat maar. Wat zeggen wij dan? Ik geloof dat wel. De hiel vermorzelen, als je wat aan je hiel hebt, dan loop je een beetje mank. Hè? Dat valt niet mee. Nou, u wordt wel eens door boze geesten belaagd in uw leven. Daar heeft u wel eens last van. Maar onthoud goed, dat herstelt wel. Maar als je kop vermorzeld is, dan ben je er toch niet meer. En is leven eruit. Nou, er zal toch al geen leven in boze geesten, maar... En ik hoop dat u iedere keer denkt, hé, wat doet dat dingetje hier nou de ronde? Nou, nog steeds hoop ik dat u die vraag meeneemt. Jezus Christus leeft en ik, nou het is een vraagteken, ik hoop dat u zegt, en ik ook dankzij hem. Hè? En door hem. En tot eer van hem. Nou, dan zijn er soms over Pasen wat misverstanden, zoals... Er was geen ontsnappen mogelijk voor Jezus. Het was een noodlot. Hij moest wel zo gaan enzovoort. Nou, dat geloof ik niet. Want elk mens heeft een vrije keus. Jezus had ook een vrije keus hoe hij zou leven. En Jezus heeft ervoor gekozen om Gods plan met de mensheid te vervullen in zijn leven. Dat was zijn eigen vrije keus. Dus al die ideeën dat God vond dat zijn zoon moest lijden en zo. Wel nee, want God is niet van het lijden. God is van het herstel en van de genezing en van de bevrijding. Maar de Satan had macht over de mensheid en om die vrij te kopen moest er heel wat gebeuren. En dat noemen wij dan de passion of zo. Hè? De lijdensweg. Want wat zegt Jezus zelf? Hij sprak natuurlijk veel met mensen en hij de vorst van deze wereld. En dat zei de Satan, deze wereld heb ik in mijn macht. Nou, dat was tot op zekere hoogte ook zo. Hè? En dan zegt Jezus, ja, maar over mij heeft hij geen macht. Dat is toch geweldig als je een zondeloze mens bent en je kunt gewoon ronduit zeggen, ja, hij kan wel komen, maar hij heeft geen enkele macht of invloed op me, want ik ben een vrij en zondeloos mens. En u en ik worden ook steeds meer met dank aan het verlossend werk van Jezus Christus een vrij en zondeloos mens. Elke dag weer een stapje verder en beter. Totdat ook u en ik volwassen zonen van God zullen zijn. En God alles in alles zal zijn. Nou, en Jezus legt wel een paar dingen uit. Hè. De wereld moet wel weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Dus hij koos ervoor, ik wil doen wat God mijn Vader van me vraagt. En dat is wat er gebeurd is bij zijn lijden en zijn opstanding. Dat was gehoorzaamheid aan God. Vrijwillig. Nou, deze tekst kent u vast allemaal wel. In de Hof van Gethsemane. Hè, dan alsof ze niet weten wie Jezus is. Hè. Tegen die Romeinse soldaten. En dan zegt hij... Op aarde natuurlijk. Als u mij zoekt, laat hem dan gaan. Maar ook dat, hè, is natuurlijk niet alleen een uitspraak op aarde, maar dat zegt hij ook aan de hemelse gewesten. Dat zegt hij ook tegen de Satan en zijn boze geesten. Als je dan mij zoekt, reken maar dat ze hem zochten, want ze wilden hem gevangen nemen in de geesten, laat de mensheid dan gaan. Ik vul dat maar in, hè. Nou, en u ziet het, Jezus kende het Oude Testament beter uit zijn hoofd dan ik. En dan velen van u. Hij vervulde daarmee weer iets uit het Oude Testament. de mensen die u mij gegeven heeft, hè, God, ik zeg maar in mijn woorden, die vertrouwde de mensheid aan Jezus Christus toe. En Jezus zegt dan gewoon ronduit, ik zal zorgen, voor zover het van mij afhangt, dat er niemand verloren gaat. Dat is nog eens liefde, hè? Dus niet ja, de mensen die aardig doen tegen mij, daar doe ik het wel voor. En die mensen die van alles nog wat gedaan hebben, daar doe ik het niet voor. Jezus heeft geen onderscheid gemaakt tussen mensen en tussen hun gedrag en tussen hun... Want dat is liefde, hè? Geen onderscheid maken, gewoon zeggen belangeloos. Ik geef je alles wat ik te geven heb. Alles. Daar kan ik in ieder geval nog steeds van leren. Nou, deze heb ik net al eventjes in de... eerder gezegd, maar ik had echt zoiets van... ja, het loon van de zonde is de dood, dat kennen wij wel. Keer het om, hè. Als u en ik steeds meer zondeloos leven... dan geeft u invulling aan het eeuwige leven. De diavoorstelling is beëindigd, maar de preek nog niet. Kijk, aan het kruis zei Jezus, dan heb je dan 7 kruiswoorden enzovoort, maar een van de dingen die hij zei was, het is volbracht. Dat zei hij voordat hij zijn aardse leven aflegde. Dus op het moment dat hij zegt, het is volbracht, dan zegt hij, Gods bedoeling met de mensheid, waar ik als eerste mens invulling aan heb gegeven, het is gelukt, ik heb alles gedaan wat God van me gevraagd heeft. Het is volbracht. Hij heeft alleen maar in die 33 jaar dat hij geleefd heeft en die 3,5 jaar dat hij hier op aarde is rondgetrokken, alleen maar rondgegaan, goeddoende en genezende, alle die door de duivel overweldigd waren. Hij heeft laten zien wie God is. Aan u en mij de opdracht, laat zien wie God is, hè. En er was niets waarmee de dood hem gevangen kon houden, want er was geen schuld in hem. En daarom overwon Jezus Christus, omdat hij alleen maar goed heeft geleefd. Want God is een God van rechtvaardigheid en geestelijke wetmatigheden gelden ook voor de duivel en zijn boze geesten. Dus op het moment, als u mij zoekt, laat deze dan gaan, is dat een transactie. En als daarop ingegaan wordt, dan zit je eraan vast. He? Jezus Christus, de overwinnaar dus. Dat was hij, dat is hij en dat blijft hij tot in eeuwigheid. En wij met hem. Even naar u en mij. Heeft u wel eens iets belangeloos gedaan voor een ander? Ik hoop het wel. Dan zegt, ja, maar ik heb best wel eens iets gedaan voor een ander zonder er iets voor terug te verwachten. In welke zin dan ook, hè? Dus niet letterlijk in geld, maar ook niet in als ik iets voor jou doe, dan moet je dat voor mij weer terug doen over een poosje of zo. Hè? En ik hoop dat u zegt, ja, dat heb ik niet 1 keer gedaan, maar al vele keren in mijn leven. Ik hoef niet te weten hoe vaak en hoeveel. Dan moet u bij Jezus Christus verantwoorden en bij God hoe u leeft, niet bij mij. Maar toch hebben wij wel eens iets van... ja, maar nou is het wel genoeg geweest, hè. Nog 1 keer en nou vul maar in, hè. Dat heeft u er wel eens gedacht of gezegd in uw leven of niet? Ja. Of dat je denkt, nou zo hoeft het voor mij niet meer. Hè? Als het zo moet. Nou moet die ander eerst maar eens. En dan komt het lijstje. Wat terugdoen, beter luisteren, over de brug komen, betalen, enzovoort, enzovoort. Jezus zegt in Johannes 15 vers 13, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En Jezus heeft nog meer gedaan dan dat, want hij heeft zijn leven ingezet voor iedereen, niet alleen voor zijn vrienden. Volkomen belangeloos voor u en mij, hè? Geweldig toch? En Jezus zegt zelf in Johannes 10 vers 17, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt mijn leven, maar ik geef het uit mezelf, zegt Jezus van zichzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. En dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen, zegt hij. En dat Jezus een leven gegeven heeft voor u en mij. Ik blijf het, hoewel ik het wel weet met mijn verstand en die tekst ken en het geloof, toch onvoorstelbaar geweldig vinden. Onvoorstelbaar. Dat gaat ver uit boven in ieder geval mijn verstand, uw verstand. Dat is nou liefde tot op het hoogste niveau. Ja. Nou heb je ook zelfs mensen die dan toch zeggen, ja maar moest dat nou dat lijden? Had het niet een beetje minder erg gekund? Of whatever. Nou, een paar korte punten daarover. Jezus was gehoorzaam aan Gods plan. En hij wist dat een onderdeel daarvan, hij kende die profetie uit Jesaja over hemzelf enzovoort. Dus hij wist, dit is gewoon onderdeel van het proces wat nodig is om de mensheid vrij te kopen. Dus gehoorzaamheid, daar had het mee te maken. In Markus 10 vers 45 er staat, de mensenzoon moest zijn leven geven als losgeld, als losprijs voor velen. In andere vertalingen staat soms voor allen. In die wetten van Mozes, Exodus 21 vers 30, daar staat ook al iets van het principe. Want er stond, als je sommige dingen had gedaan in je leven, dat je dan de doodstraf verdiende. En daar staat ook al, ja maar iemand anders kan de prijs voor jou betalen. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Dat plaatje wat ik net liet zien met die vier dingen van Jezus en dood, hij heeft de losprijs voor u en mij betaald. En in de derde plaats, Jezus heeft het ook gedaan zodat u en ik zijn voorbeeld zouden navolgen. En even voor de goede verstaander, u hoeft niet gekruisigd te worden, dat niet. Maar wel doen wat Jezus gedaan heeft, een leven in dienst van je medemens en in de allerhoogste plaats in dienst van God, uw schepper en voor Jezus zijn Vader. De grootste onder u zal alle dienaar zijn. Jezus blijft bij far de allergrootste, maar ik hoop dat u zegt, maar ik wil daar ook wel in groeien, in dienstbaarheid, in dankbaarheid, in opofferingsgezindheid, in, nou ja, als ik het een beetje Rotterdam zeg, laat mijn ego maar krimpen en laat God maar groot worden in mijn leven. Kijk, in deze wereld weten ze, vind ik, steeds minder helaas waar Pasen nog over gaat, hè? Want dan krijgen we dan eten, drinken, eieren, extra vrije dag. Het is toch triest, of niet? Ik gun iedereen een extra vrije dag en een paaseitje. Maar als je denkt dat het daarover gaat, dat is toch armoede? Maar weet u wie de mensen moeten vertellen hoeveel rijkdom er in het paasverhaal zit? U en ik. Ze moeten het toch van iemand horen? Als mijn ouders en andere mensen mij niet verteld hadden wat het verlossend werk van Jezus Christus was, had ik hier niet gestaan. Dus vertel het en verkondig het. Dat zegt Jezus zelf aan het eind. Gaat heen en verkondigt het. Dit evangelie tot het uiteinde der aarde. Wie van u heeft er nog naar de Passion gekeken van de week? Ja. Ik heb een stukje gezien. Dit keer was het in Terneuzen. Goede reclame voor Terneuzen. Wat heb je er anders te zoeken? Maar weet u, dat was nou geloof ik, wat was het, 15e keer of zo. Hè? En het is al jaren een succesnummer. Succes in de zin van, het maakt mensen toch wel nieuwsgierig. Het is natuurlijk spectaculair verwoord, hè? Een soort halve musical. Het is best wel, afhankelijk van je smaak, indrukwekkend hoe dat allemaal in de moderne manier is weergegeven. Dus ik heb er altijd een beetje gemengde gevoelens bij. Als daarmee het paasverhaal voor die 18 miljoen inwoners van Nederland weer meer gaat leven, denk ik, nou, ga er vooral mee door. Als ze vinden dat de Bijbel saai is of een preek saai, dan denk ik, joh, als dat je dan wel raakt en aanspreekt, dan maar zo. Alleen er zijn twee dingen waarvan ik denk, ah, ik zou willen dat ze dat er dan nog meer in stoppen of aan toevoegen. Want het eindigt toch vaak met wat dramatische zinnen en liederen. En ik weet niet of je het gezien hebt, Wendy van Dijk, die herhaalde dan aan het eind een aantal keren eigenlijk wat hier in de Bijbel staat. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet. Hè? Kun je voor een ander iets over hebben zonder tegenprestatie? Toen dacht ik, ja, dat is wel een stukje ervan, maar dat is een beetje te zwak, vind ik. Want dat Jezus is opgestaan uit de dood en wat er in de geestelijke wereld gebeurd is, daar gaat het niet over. Niet voor mij nog eens omdat ze het niet willen, maar omdat ze dat in zich niet hebben. Wij wel, pretenderen wij, dus vertel het dan wat er in de geestelijke wereld gebeurt bij Pasen. Want wij geloven in twee werelden en het zichtbare komt voort uit het onzichtbare. Dus Jezus heeft natuurlijk op aarde, dat verhaal kent u wel, maar wat heeft hij gedaan? Ik denk dat de dood als grote macht zich rot geschrokken is toen Jezus in het dodenrijk kwam. Want hij was gewend, mensen die in het dodenrijk kwamen, die konden je gevangen nemen. Want die hadden in hun leven iets onderweg verkeerd gedaan. En daar kon je niet meer uit ontsnappen. En Jezus is al als overwinnaar het dodenrijk ingegaan. Hij heeft niet ter plekke gewonnen, hij ging er als overwinnaar al naartoe. Onthoud het goed in uw leven. U gaat als overwinnaar de strijd aan in de hemelse gewesten. Het is geen kwestie van zou ik het winnen of zou ik het verliezen. U bent in Jezus Christus meer dan overwinnaar. Dat is het vertrekpunt voor uw en mijn leven. Hoe het ook soms voelt, hoe het ook gaat, dat is het vertrekpunt. Wij vechten tegen een overwonnen vijand. En niet tegen eentje die we nog hebben te overwinnen. Dus al is het maar dat is wat u onthoudt. Jezus Christus heeft de duivel en de dood overwonnen en wij met hem ook. Ja. Dus Jezus werd niet gevangen genomen, hij ging er vrijwillig naartoe als overwinnaar. Ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen, de dood kon hem niet vasthouden omdat er geen onrecht in hem was. Nou heb je van die zogenaamde rechtvaardigen uit het oude verbond, zo'n lijst in Hebreeën 11, geloofsgetuigen. En ik heb wel eens geprobeerd me voor te stellen, wat moet Abraham daar nou van gevonden hebben toen dat gebeurde? Of Daniel, of noem uw rechtvaardig uit het oude verbond, maar op een grote voorbeeld. Staat er niet, maar ik denk dat ze echt helemaal dolblij waren. En wat ze toen al voor een deel zagen of wilden zien in de geestelijke wereld. Dat ze zoiets hadden van, dit is het, hier heb ik naar gezocht in mijn aardse leven duizenden jaren geleden. Het wordt vervuld, Gods plan. Er is een mens gekomen, Jezus Christus, die het heeft gedaan wat Gods bedoeling was. En daarom staat er ook dat Jezus, dat de doden opstonden en dat Jezus ze meenam uit het dodenrijk. Want die mensen die naar beste ere geweten rechtvaardig hadden geleefd, die werden voorgoed vrijgekocht. U en ik ook vrijgekocht door het werk van Jezus Christus. Ja, wat moet ik daar nou nog meer over zeggen? Niet zoveel, maar nog wel een paar dingen. Er gebeuren een paar hele bijzondere dingen op aarde. Bij het lijden van Jezus, dat scheuren van het voorhangsel van de tempel. Maar ook dat er drie uur diepe duisternis werd en dat er een aardbeving kwam enzovoort. Allemaal symbolen op aarde van dat er in de geestelijke wereld dingen op hun fundamenten schudden. Maar het echte fundament in uw en mijn leven is de opstanding van Jezus Christus. Wij zingen dat, de rots waarop wij staan. Een rots is niet van zijn plek te krijgen. Een rots die is stabiel. Ik hoop dat u ook zegt, Heer Jezus, zoals u dat ooit tegen Petrus zei, ik wil ook zo'n rots zijn waar u op kunt bouwen. Vlak voordat het ochtend werd, op Pasen staat er dat er een zware aardbeving was en dat er een engel uit de hemel neerdaalde. U kunt het nalezen in Matthäus 28 vers 1 tot en met 4, meen ik. In die engel daar staat, zijn uiterlijk was als een bliksem. Nou, u heeft vast wel eens een bliksem gezien. Wat zeggen wij dan? Het doet pijn aan je ogen, je moet er niet in kijken. Maar dat is zo'n enorm stralend licht. En zo'n engel is al minder dan de opstandingskracht van Jezus Christus. Daarom heb ik je wel gezegd, Jezus Christus is een stralend mens. En u en ik gaan ook stralende mensen worden. Even kijken. Ja, toch? Die gebeurtenissen die daar staan van een aardbeving en een engel die eruit ziet als een bliksemschicht. Zijn kleding wit als sneeuw. Hè? Nou, dat zijn ook pogingen om in woorden te verwoorden wat er in de geestelijke wereld gebeurde. Het licht van God is sterker dan de duisternis. Gods wezen, ik hoop dat u en ik zeggen wij willen gaan stralen van Gods heerlijkheid. Zoals Jezus dat deed, ik ook. Ik wil u volgen hier met al wat in me is. Want zo'n aardbeving, ja, het was in de geestelijke wereld in het dodenrijk een aardbeving, hè? Dat er een mens was die het won van de dood. Nog nooit eerder gebeurd. Ik denk dat ze er, ja, klinkt misschien raar, ze zitten er nog steeds van bij te komen. Huh? Daar kom je niet meer van bij, toch? Dat is maar goed ook, want ze zijn overwonnen. Jezus bracht door zijn verlossend werk onvergankelijk leven aan het licht. Ook voor u en mij. Want Johannes schrijft, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En als u en ik naar Gods wezen geschapen zijn, in de basis bent u ook enkel licht. Er zit er in uw wezen geen duisternis. Als het wel eens is in uw leven wat er gebeurd is, denk ik, onthoud goed, dat ben ik niet. Dat is iets wat op te ruimen is uit mijn leven. Met dank aan het verlossend werk van Jezus Christus. God is licht, in hem in het geheel geen duisternis. Jezus heeft laten zien wie God is en wat Gods bedoeling is. Stralende mensen die vrij en blij getuigen van Gods plan. En u en ik, laat uw licht schijnen in deze wereld. Getuig van het werk wat Jezus ook voor u en mij gedaan heeft. Wees en word en blijf een stralende getuige van hem, van zijn overwinning. Want hij is de overwinnaar tot in eeuwigheid, u en mijn verlosser. Ik kan niet anders afsluiten dan met te zeggen, geprezen zij zijn naam, aan hem alle glorie. Amen. En wat mij betreft is er dus ook maar één lied wat je dan kunt zingen. Doe dat, hè. Doe dat met elkaar. U zij de glorie.
graag met u tot slot zingen lied 99, Voorbij is de nacht. Ik wil u graag de zegen van God meegeven. Gods zegen en vrede is met u. En leef vanuit de opstandingskracht van Jezus Christus onze Heer. En de mededelingen mogen ook op de beamer. Dinsdagmorgen, u ziet het open ochtend. Woensdagavond, de Bijbelkring onder leiding van Jacob. En volgende week zondag spreekt Toon van den Hoorn. Prima. Dan wil ik vragen of het licht hier boven het podium uit mag. Want ik wil nog een filmpje laten zien. En daarna gaan we aan de koffie.
Toen hij alles had volbracht, stierf Gods Zoon, de dag werd nacht. De onschuldige droeg schuld, onze hoop in dood gehuld.
Maar de dood hield hem niet vast. Hij kwam levend uit het graf. Christus heeft het laatste woord. Het wordt overal gehoord. Hij is opgestaan. De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, hij verheerlijkt.
Oh,